luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Sla alsjeblieft uw Bijbel open op Daniël hoofdstuk 8. Wij zijn nu alweer een tijd bezig met onze vers voor vers studie door het prachtige Bijbelboek Daniël. En we zijn ondertussen aanbeland in de uitdagende hoofdstukken. Zijn ik Romeinen? Oké, nee. Gelukkig, voordat ik een soort van een flashback heb naar de jaren dat wij door Romeinen heen gingen, maar... We zitten in de uitdagende hoofdstukken van Daniël. We zitten in het gedeelte van het boek waarbij er niet langer de verhaallijn is, de historische verhaallijn over wat er met Daniël gebeurde. Maar we zitten in het profetische deel van het boek. En dat is uitdagend en tegelijkertijd is het fascinerend. En het is prachtig. En het leert ons ook heel veel over wie God is en hoe God dingen ziet en hoe God dingen regelt. We zien bijvoorbeeld... En dat gaan we in het hoofdstuk vandaag zien. Het contrast tussen een wereldse heerser en Jezus als heerser. Want bij de christen hoort Jezus Christus in ons hart, in onze gedachten, in ons hele leven te regeren. Niet zoals die reclame gaat, een beetje van magie en een beetje van jezelf, een beetje van de Heer, maar ik wil ook nog iets in de melk te brokkelen hebben. Nee, het idee is Christus alleen. Alleen u regeert in mij. Maar hoe ziet dat eruit? Hoe is Jezus als leider, als heerser, als degene die onze levens wil bepalen? En hoe verschilt hij daarin van leiders en heersers die we in deze wereld zien? Door de profetieën die we gaan bekijken, gaan we een heel groot contrast zien. Een heel groot verschil tussen hoe de wereldse leiders zijn, hoe die omgaan met macht en met alles wat ze kunnen en willen krijgen, en hoe de Heer Jezus omgaat met ons mensen. En van dat verschil kunnen wij leren met als doel dat wij ons meer zullen overgeven aan de Heer Jezus. We zullen vandaag Daniël hoofdstuk 8 vers 1 tot en met 14 behandelen. En we zullen niet het hele stuk in één keer lezen, we zullen er stukje voor stukje doorheen gaan. Dus laten we lezen in Daniël hoofdstuk 8. En dan lezen we vers 1 en vers 2. In het derde jaar van de regering van koning Belsasar verscheen mij een visioen te weten aan mij Daniël na het visioen dat mij eerst verschenen was. Ik zag in dat visioen het gebeurde namelijk, toen ik het zag, dat ik in de burcht Susan was die zich in het gewest Elam bevindt. Ik zag nu in dat visioen dat ik bij het Ulai-kanaal was. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord en dank u wel dat uw woord goed is. Dank u wel dat uw woord levens verandert. Dank u wel dat uw woord het tweesnijdende zwaard is dat wij nodig hebben om in onze harten en in onze zielen, in onze gedachten aanwezig te zijn om weg te halen wat niet van u is en om ons juist te vullen met uzelf. Dus Heere, mijn gebed voor vandaag is dat u spreekt. Heere, u kent een ieder, u weet wat een ieder nodig heeft. En Heere, we vragen dat u wonderen doet. Dat u onze harten zal aanraken. Dat u uzelf zal laten zien. Heere, breng nieuw leven vandaag. Breng mensen tot geloof. We vragen ook dat u wonderen doet. Dat wij meer op u zullen gaan vertrouwen. Meer achter u aan zullen gaan. En Heere, doe wat u wil dat er vandaag gebeurt. Dus Heere, we leggen deze dienst in uw handen. Onze harten. Laat er geen woorden van mijzelf, maar alleen maar woorden van eeuwig leven bij zitten. En we vragen dit in Jezus' naam. Amen. De hele Bijbel gaat over één persoon. De hele Bijbel wijst ons op de Heer Jezus. Jezus zei dit zelf ook in Lucas 24. Toen hij in gesprek was met de Emmausgangers, de broeders die een reis naar Emmaus maakten. En Jezus zei tegen hen in Lucas 24 vers 25 tot en met 27. Hij zegt, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij Jezus, begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. De hele Bijbel wijst ons op Jezus. En dat gebeurt vaak door beelden, door directe profetieën. Neem Jesaja 53, waar direct over de Heer Jezus wordt gesproken. Jesaja 7, Jesaja 9 en vele andere plekken. We zien bijvoorbeeld ook beelden van Jozef. Jozef in wie hij is, in hoe hij doet, in wat hij meemaakt, is hij een type beeld van de Heer Jezus. Maar een derde manier waarop we de Heer Jezus zien, is door contrast. We zien hoe de ene persoon iets doet wat niet klopt, en daartegenover zet de Bijbel de Heer Jezus die laat zien hoe het wel moet. En dat is ook wat we in Daniël 8 zien. We zien daar wereldse heersers die hun eigen macht proberen te bevestigen. We zien dat ze regeren, hoe ze regeren, wat ze doen, hoe ze het doen, waarom ze het doen. En het contrast is de Heer Jezus. Want hoe wereldse heersers ook zijn, Jezus is altijd beter. En dat gaan we vandaag zien. We gaan de hoofdpersoon van de Bijbel zien. En dat begint in dit stukje, vers 1 en vers 2 van Daniël 8, waar Daniël de historische setting neerzet. Daniël schrijft over dingen die nog niet hebben plaatsgevonden. Dit is een verwijzing naar het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 7, en naar hoofdstuk 2 van Daniël, waarbij we het grote beeld gezien hadden, met het hoofd van goud en de armen van zilver en ga zo maar door. En in hoofdstuk 7 met de vier beesten, waar Mark het de afgelopen keren over heeft gehad. Daniël schrijft over dingen en het is zo precies dat heel veel commentatoren die de Bijbel niet volledig neerleggen zoals ik denk dat de Bijbel is, dan die zeggen dat Daniël 8 niet geschreven kan zijn met de rest van het boek. Want het is zo precies, dat moet later geschreven zijn. Want anders zou God bestaan en zou God weten wat de toekomst is. En dat kan in hun beeld niet. Onderschat dit visioen alsjeblieft ook niet. Wij denken misschien een visioen, hij ligt lekker te dromen en hij heeft een leuke gezellige droom. En in deze droom ziet hij misschien dan wat bijzondere dingen. Nee, de droom, het visioen dat Daniël had, zorgde ervoor dat, zoals vers 27, het laatste vers van het hoofdstuk zegt, dat Daniël enige dagen ziek was. Daniël had niet een contract zoals ik met mijn werkgever heb, waarbij ik het recht heb om een aantal dagen gewoon ziekteverlof op te nemen. Gewoon om ziek te zijn. Daniël werkte voor een alleenheerser die als iemand ziek was, kon zeggen, nou dan hoef je ook niet meer terug te komen. En dan niet, dan was je ontslagen, maar dan werd je een kopje kleiner gemaakt. Dus ziek zijn was niet iets wat heel handig was in zijn tijd. En dit visioen zorgde er toch voor dat Daniël ziek was. Hij was verbijsterd over wat hij hoorde en gezien had. Dus dit visioen was heel levendig, heel beeldend en het was heel heftig. En hij zag hier iets. Hij zag iets heel bijzonders en we gaan samen kijken naar wat hij dan precies zag. En wat we hier al uit kunnen leren is dat God communiceert op de manier die nodig is om zijn wil duidelijk te maken. Aan de persoon aan wie hij het duidelijk wil maken. En ook vandaag geloven wij dat God communiceert. We geloven dat God zijn wil bekend maakt. We geloven dat God spreekt door zijn woord. Maar we geloven ook dat God nog steeds dromen en visioenen kan geven. Er zijn zat broeders en zusters in Arabische landen, in Aziatische landen, die een droom of een visioen over de Heer Jezus krijgen en op die manier tot geloof komen. En natuurlijk zal God alleen een droom of een visioen geven binnen de grenzen van zijn woord. Maar als we kijken naar het woord, geloven wij dat God nog steeds door middel van de gaven van de geest spreekt tot opbouw van de gemeente. En daarin mogen wij leren handelen. We geloven dat God nog steeds communiceert en dat hij, zoals bij Daniël, dingen duidelijk wil maken die de ander moet weten. En Daniël zit op dit moment in Babel. Hij is ongeveer 69 jaar oud. En dit hoofdstuk valt historisch voor hoofdstuk 5. Het lijkt een jaar of 10 tot 12 voor hoofdstuk 5 te zijn. En op dit moment is het Babylonische Rijk nog een wereldmacht. God geeft Daniël inzicht in de twee rijken die na Babel komen. En we weten uit, ik hoop dat jullie meelezen, ook in jullie stille tijd thuis, maar dat in Daniël hoofdstuk 8 vers 20 en 21 de rijken geïdentificeerd worden als Medo-Perzië en Griekenland. Die twee rijken worden aangewezen met naam en toenaam door de engelen die met Daniël in gesprek gaan. En in zijn visioen, in de droom, staat er in vers 2. Het gebeurde namelijk toen ik het zag dat ik in de burcht Susan was. En nu denk je misschien, wat maakt dat uit? Nou, dat is een klein stukje verwijderd van waar Daniël zelf zat. Honderden kilometers verwijderd van waar Daniël zelf was, was hij opeens in dat visioen in Susan. Susan, die stad, was ook geen deel van het Babylonische Rijk op dit moment. Dit is de stad waar in Nehemia 1 en in Esther 1 over gesproken wordt, als deel van de rijken die hierna zouden komen. Susan was op dit moment dat Daniël schreef een totaal onbelangrijke stad, maar het was belangrijk voor de geschiedenis. En het was belangrijk voor Israël. Want de focus van het boek Daniël is aan het verschuiven. De focus in hoofdstuk 2 tot en met 7 van Daniël lag op de heidenvolken. Daarom werd het ook geschreven in het Aramees, de taal van de heidenvolken in die tijd. Vanaf hoofdstuk 8 wordt het boek weer geschreven in het Hebreeuws. Is het boek weer geschreven op het volk dat Hebreeuws spreekt, namelijk Israël. En vanaf hoofdstuk 8 verschuift de aandacht dus terug naar Israël. En dat zien we ook terugkomen in de profetie. We zien dat de God van de Bijbel de God van Israël is. Israël wordt meer dan 2500 keer in de Bijbel genoemd. Dus dat betekent dat we als christenen niet om God en om Israël heen kunnen. God wordt meer dan 200 keer de God van Israël genoemd door de hele Bijbel heen. God is niet klaar met zijn volk zoals we ook in Romeinen gezien hebben. En hij onthult zijn plannen in Daniël 8 voor zijn volk. En hij wil dat Israël en in het verlengde daarvan ook wij als kerk weten dat hij alles overziet, dat God heerst. En dat is al een groot contrast naar de wereldse heersers. Want laten we wel wezen, wij hebben nu bijna een minderheidskabinet. Hoeveel van hen weten daadwerkelijk de toekomst? Precies zoveel. Nul. Ze weten het niet. Ze maken plannen, ze proberen van alles, ze maken allemaal wilde ideeën. Maar ze weten het niet. En God laat zien, ik weet het. Ik weet wat er komt. Ik heers, ik zit op de troon, want ik ben God. En dat laat hij al zien door het feit dat hij überhaupt een visioen kan geven over de toekomst. Laten we verder lezen in Daniël 8. Vanaf vers 3 staat er daar, ik sloeg mijn ogen op en ik zag en zie, er stond een ram voor het kanaal. Hij had twee horens. Die twee horens waren hoog, maar de ene was hoger dan de andere en de hoogste kwam het laatst tevoorschijn. Ik zag dat de ram met de horens naar het westen stoten, naar het noorden en naar het zuiden. Geen enkel dier kon tegen hem stand houden en er was niemand die uit zijn macht kon redden. Hij deed naar eigen goeddunken en maakte zich groot. Nou, nu kan je denken, wat zag Daniël nou? Nou, hij zag daadwerkelijk een ram die voor het kanaal, het Ulai-kanaal, stond in Susan. En deze ram, dat is een verwijzing naar het Medo-Persische Rijk. Dat wordt nogmaals bevestigd door vers 20. En hij had twee horens, deze ram. Het Meden-stuk van het Rijk en het Perzië-deel van het Rijk. De ene hoorn was iets kleiner, de andere hoorn was iets groter. Nou, horens zijn in de Bijbel een beeld van macht. Want bedenk, wat doet een geit of een ram of een bok met horens? Die gebruiken ze niet om mooi op te maken en mooi te polijsten en er goed op te staan wanneer er een foto gemaakt wordt. Die gebruiken ze om mee te vechten, om hun macht en hun dominantie weer te geven. En dat is precies waar dit over gaat. Het Medo-Persische Rijk bestond uit twee delen, allebei een mate van macht, maar waarbij de Perzen sterker waren. De horen van de Meden was minder. De macht van het Meden gedeelte van het Medo-Persische Rijk was minder. En dit is historisch accuraat. De Perzen waren sterker. Maar God is sterker dan alles. Deze ram stootte naar drie windrichtingen, staat er. Naar het noorden, naar het westen, naar het zuiden. Geen vijand kon stand houden. Alle vijanden werden overwonnen, want er staat geen enkel dier kon tegen hem stand houden. Alle vijanden die probeerden aan te vallen tegen dit Medo-Persische Rijk werden voor een tijd overwonnen. Niemand kon uit hun macht gered worden. Ze deden naar eigen goeddunken en maakten zichzelf groot. En het punt van dit hoofdstuk is onder andere dat God dit precies voorspelt. Want de militaire macht, de economische macht, de culturele macht van het Medo-Persische Rijk was gigantisch. Dit rijk viel aan en overwon. Dit rijk was trots en arrogant en kon dat voor een groot deel ook waarmaken. Maar uiteindelijk kwam er ook heel veel verdeeldheid. Dit rijk had heel veel interne strijd van leiders. Er was een gigantische drang om te groeien en te blijven groeien en te blijven groeien. Klinkt dat niet als onze economie, waarbij men altijd maar wil blijven groeien? Maar die drang om te groeien leidde tot gigantische verliezen voor het Medo-Persische Rijk, zowel economisch als militair. En uiteindelijk kon daardoor de ram, het rijk van de Medo-Persen, overwonnen worden. Ze hadden 200 jaar met harde hand geregeerd. En uiteindelijk viel dit rijk. Waarom is dit belangrijk? Nou, als we het contrast maken, zoals ook op het scherm staat, wereldse heersers tegenover Jezus' heerschappij. Jezus wordt de koning voor eeuwen genoemd. Jezus is de heerser die nooit zal stoppen met regeren. Jezus is de heerser die voor altijd op de troon zal zitten en blijven zitten. In Openbaring 1 vers 5 wordt Jezus de vorst van de koningen der aarde genoemd. Dus je hebt koningen en Jezus is degene die daarboven staat. Dat is wie hij is. En waar het Medo-Persische Rijk die twee horens had, sterkte en macht had. Ze waren bezig met iedereen overwinnen. Niemand kon uit hun macht redden. Iedereen deed, moest naar hen luisteren, want ze deden naar eigen goeddunken. Ze maakten zichzelf groot. Hoe regeert Jezus? Romeinen 2 vers 4 leert ons. Veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid, zijn verdraagzaamheid en zijn geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt. De Medo-Persen regeerden door macht, door een harde hand, door vrede straffen uit te oefenen, door angst aan te jagen op het allerdiepste niveau van de mens. Hele dorpen pleegden zelfmoord als ze hoorden dat de Medo-Persen eraan kwamen. En de ultieme heerser, Jezus Christus, regeert door goedheid, door verdraagzaamheid, door geduld, door zijn liefde te tonen, door naar de aarde te komen voor ons, door te lijden voor ons, door te regeren vanuit liefde. Filippenzen 2 omschrijft dat Jezus kwam en zichzelf ontledigde en een slaaf werd voor ons. Nou, je had dat niet moeten voorstellen aan de heerser van het Medo-Persische Rijk. Beste koning, u hebt nu deze positie bereikt. De beste strategie voor u om koning te zijn is om al uw gestalte van koninklijkheid af te leggen en nu een slaaf te worden. Ik denk dat je business proposal niet had afgemaakt. Ik denk dat hij ondertussen of zelf een speer naar je had gegooid of iemand dat had laten doen. En dit is wat de Heere der Heerscharen, de schepper van hemel en aarde, wat hij wel doet. Jezus' houding als heerser is dat hij niet kwam om zijn macht te laten zien. Jezus zei op een gegeven moment ook, kan ik nu niet 12 legioenen engelen naar beneden laten komen? Dat zijn 122.000 engelen die Jezus zo naar beneden had kunnen roepen om in te grijpen, de hele aarde plat te gooien. En hij deed het niet, want hij houdt van ons. Hij kwam om te dienen, om vernederd te worden voor ons, om te sterven aan het kruis, voor ons, voor jou, voor mij. Hij liet zijn hart en zijn liefde en zijn gedrag als heerser zien. Dat zo anders is. Ik mag normaal nooit iets zeggen over mijn lieve vrouw. Maar nu komt mijn lieve vrouw aanlopen. Want anders kijken jullie allemaal naar haar. En dat... Dankjewel. En dan moet ik natuurlijk niet doorgaan nu, maar dat is... Maar Jezus als heerser is zo anders. Zoveel beter, zoveel liefdevoller, zoveel genadiger. Waar een wereldse heerser zijn of haar positie door eigen macht probeert te bevestigen en in stand probeert te houden. Waar de Medo-Persen bekend stonden om de meest wrede straffen. Als je daarover leest, kan het je oprecht nachtmerries opleveren. Wat zij bereid waren om te doen met de mensen die ze overwonnen. Het is niet voor niets dat ze worden omschreven als een beer in hoofdstuk 7. Maar het contrast is zo groot. Want met welk dier wordt de Heer Jezus omschreven in Openbaring? In Johannes hoofdstuk 1. Het lam van God. Het is een beer aan de ene kant en een lammetje aan de andere kant. Wie overwint er? Het lam. Want hij is vele malen groter. Het ram, of de ram geeft ons een contrast naar de Heer Jezus. Wereldse leiders die op zichzelf gericht zijn ten opzichte van Jezus, die God wil eren en ons wil liefhebben. Dus laat deze ram je ogen openen voor wie Jezus is. Voor hoe mooi, hoe geweldig, liefdevol, genadig en geduldig de Heer Jezus is. Laat het woord, dus ook de profeet en ook de profetie over een ram, jou wijzen op wie Jezus is. Laat dit jou wijzen op hoeveel beter Jezus is. Zodat je stilgezet wordt bij hem en jij jezelf over kan geven aan hem. En je hem echt kan laten regeren in jouw leven. Want hij en hij alleen is God. Laat deze ram het contrast met de Heer Jezus duidelijk maken. Zodat jij zal zien hoe goed het is om Jezus als heerser van jouw leven te hebben. En dat je daar ook echt voor zal kiezen. Laten we verder lezen vanaf vers 5 tot en met vers 8. Ik bleef opletten en zie, er kwam een geitenbok aan vanuit het westen. Over heel het aardoppervlak zonder de aarde aan te raken. De bok had tussen zijn ogen een opvallende hoorn. Hij kwam tot bij de ram met de twee horens die ik had zien staan voor het kanaal. En schoot met zijn grimmige kracht op hem af. Ik zag hoe hij vlak bij de ram gekomen zich tegen hem verbitterde. De ram een stoot gaf en zijn beide horens brak. In de ram was geen kracht om tegen hem stand te houden. De bok wierp hem tegen de grond en vertrapte hem. En er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af. En in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op. Overeenkomstig de vier windstreken van de hemel. Nou, Daniel bleef kijken, wat denk ik heel goed is. Hij zag dingen die heel bijzonder waren en hij had ook kunnen denken, nou ja, wat moet ik hier nou weer mee? Maar hij bleef kijken. En er was niet alleen een ram, maar er kwam nu ook een geitenbok aan. Wat volgens vers 21 Griekenland is. En specifiek de hoorn, de opvallende hoorn, is de eerste koning. Nou, dat is een historisch detail, dat is niet normaal. Want deze koning was Alexander de Grote. Alexander de Grote was historisch gezien de eerste grote koning van het Griekse Rijk. En de Grieken onder leiding van Alexander de Grote versloegen de Medo-Persen. Alexander de Grote wordt niet voor niets de Grote genoemd. Niet omdat het zo'n reusachtige kerel was. Maar omdat hij 5,5 miljoen vierkante kilometer terrein veroverde. In 12 jaar. Nou, probeer dat tegenwoordig eens, dat lukt je niet. Maar hij was een briljant strateeg. Hij heeft strategieën toegepast op het strijdveld die tot op de dag van vandaag gebruikt worden. En hij regeerde met grimmige kracht, staat er in vers 6 ook. Hij was verbitterd tegen het Medo-Persische Rijk, want een van de dingen die Medo-Persië aan het einde van hun regeringsperiode deed, was proberen Griekenland te veroveren. Daarbij hebben ze verschrikkelijkheden toegepast, wat een verbittering opleverde onder de Grieken tegen de Medo-Persen. Allemaal historisch na te zoeken en ruim van tevoren opgeschreven in de Bijbel. Doordat de Medo-Persen onder andere Griekenland binnenvielen en dat niet lukte, waren ze heel veel militairen en geld kwijtgeraakt. Daardoor waren ze kwetsbaar geworden. En dan staat er ook, in de ram, vers 7, was geen kracht om tegen hem stand te houden. Want hun macht was verminderd. De bok wierp hem tegen de grond en vertrapte hem. En er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. Dit is wat Alexander de Grote deed. Dit is wat God dus tot in detail perfect voorspelt. Maar net zoals de ram, staat er in vers 8, de geitenbok maakte zichzelf uitermate groot. Alexander de Grote heeft een wereldrijk veroverd dat zijn weerga niet kent. En hij was bezig met zijn eigen glorie en met zijn eigen macht en met zijn eigen rijk en om zijn eigen wil gedaan te krijgen. Maar dan vers 8, maar toen hij machtig geworden was, brak de grote horen af. En in plaats daarvan kwamen er 4 opvallende op. Het einde van Alexander was heel abrupt. Hij kwam aan de macht toen hij 20 jaar was. Het is belachelijk om te bedenken, zeker voor die tijd. Een 20-jarige die kwam net kijken, die was niet relevant. En hij was de heerser voor 12 jaar. En overwon dit alles. Hij stierf op 32-jarige leeftijd in Babylon. De grote horen brak af. En de 4 horens die daarna kwamen, zijn de 4 generaals die het hele rijk verdeeld hebben. Wat wel interessant is, is dat Alexander 12 jaar gedaan heeft over alles veroveren. Om en nabij. En dat het bijna 40 jaar geduurd heeft voor die generaals om het met elkaar eens te worden over wie wat kreeg. Dus zo zie je maar dat als er macht en geld en territorium dan aan de hand is, dan worden mensen gaan hele gekke dingen doen. Maar Alexander was briljant, maar tegelijkertijd was die man ook echt gek. Hij regeerde met echt een ijzeren hand, met een ijzeren vuist. Hij was ontzettend paranoïde en als hij dacht dat jij tegen hem was, dan executeerde hij je zonder vragen te stellen. Dat was executeer eerst en stel daarna pas vragen. Dat is wat hij deed. En ook niet alleen jij. Iedereen die met jou te maken leek te hebben, ging mee. En als je daar dan weer over nadenkt, dat je een geitenbok hebt die zoveel macht heeft, die zoveel land verovert, die zo met zichzelf bezig is, die zoveel groots aan het doen is. Maar die eigenlijk alleen maar bezig is om zijn eigen naam te vergroten, bezig met grootheidswaanzin vanuit een mens geredeneerd, om maar meer en meer en meer, hoe anders is Jezus. Die niet met een harde hand regeert en executeert als je iets tegen hem hebt. Maar Jezus is de goede herder. Die regeert vanuit liefde. Hij is degene die niet executeert, die niet doodmaakt, maar hij is degene die juist leven geeft. Degene die jou een nieuwe natuur geeft, een nieuw hart. Een nieuwe identiteit in hem. Zodat jij kan leven voor hem en door hem. Jezus stierf voor de zonde van de wereld, omdat hij van mensen houdt. Hij wil dat niemand verloren gaat. Hij bracht het evangelie en zijn liefde en was gericht op de eeuwigheid, niet op het tijdelijke van een menselijk koninkrijk. In plaats van de wereld met harde hand te hervormen, trekt Jezus met liefde tot zichzelf. En natuurlijk gaat hij daarna aan de slag met hervormen. Hij wil dat wij meer naar de nieuwe natuur dan naar de oude natuur gaan leven. Maar dat doet hij vanuit liefde. Dat doet hij door ons met koorden van liefde te trekken. En natuurlijk is liefde niet alleen maar een zachte teddybeer. Amen. Jezus die zal ons ook corrigeren wanneer nodig. Maar het is vanuit liefde. Het is gericht op wat goed is voor de ander. Waar Alexander kwam om mensen hem te laten dienen, kwam Jezus om zelf te dienen. Om harten te winnen door zichzelf te geven. Welke wereldleider zou dat überhaupt overwegen? Welke wereldleider doet dat? De nalatenschap van Alexander de Grote was een groot rijk. Maar hij was zelf dood. Zijn nalatenschap was dat hij de Griekse cultuur verspreid had, veldslagen gewonnen had. Dat mensen het nu nog hebben over Alexander de Grote. En wat heeft hij eraan? Zijn hele nalatenschap werd 40 jaar lang overgevochten door 4 generaals. Wat is Jezus nalatenschap? Dat is zijn woord. Dat is zijn liefde, zijn offer, eeuwig leven, zijn genade. Dat is het feit dat we altijd bij hem mogen komen. En wie heeft er iets beters nagelaten? Alexander de Grote of de Heer Jezus? Het verschil is oneindig groot. Waar Alexander onderwierp door harde hand, waar hij volken en complete stammen uitmoorden om zijn eigen wil gedaan te krijgen, zegt Jezus over zichzelf in Matteüs 11, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Een koning die een land overwon, deed gemiddeld gezien een aantal dingen. En een van die dingen was mensen aan het werk zetten voor hem. Ze heel veel belasting laten betalen, want ja, je moet toch je oorlog bekostigen. En was met harde hand regeren. Een voorbeeld stellen. Wij zijn hier nu de baas. En als je niet luistert, dan wacht jou dat. En dus de heerser, de vorst van de koningen der aarde, zoals het in Openbaring 1 staat, die zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat is de God aan wie wij ons mogen leren onderwerpen. De essentie van wie Jezus is, is dat hij liefde is, zachtmoedig, nederig, genadig, barmhartig, al die dingen. Hij is ook rechtvaardig en hij is heilig en hij is al die dingen ook. Maar hij staat op jou te wachten met open armen. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, waar je ook doorheen gaat. En dat is niet alleen voor degene die voor het eerst komen. Dat is voor een ieder die komt en die wil blijven komen. Het is niet zo dat je tot geloof gekomen bent en dat Jezus daarna zegt, oké, nu zoek je het zelf uit. Nee, hij blijft zachtmoedig en nederig van hart. Dus laat Jezus je leven leiden. Laat hem als heerser, die zachtmoedig en nederig is, degene zijn die jouw leven bepaalt. Niet langer je eigen gedachten, je eigen wil, je eigen ideeën. Niet langer wat mensen van je willen of wat je denkt dat mensen van je willen. Ren naar Jezus. Laat zijn heerschappij in jouw leven toenemen. In alles, door alles, ondanks alles. Want hij is goed. En hij is God. Laten we verder lezen voor de laatste verse uit Daniël hoofdstuk 8. Vers 9 tot en met 14. Uit één ervan, dus uit één van die vier opvallende horens, kwam een kleine horen tevoorschijn die uitzonderlijk groot werd. Naar het zuiden toe, naar het oosten en naar het sieraadland toe. Hij werd groot tot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommige ter aarde vallen en vertrapte ze. Hij maakte zich groot tot aan de vorst van dat leger. Het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen en zijn heilige woning neergeworpen. En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer. En hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte. Toen hoorde ik een heilige spreken en een heilige zei tegen de ongenoemde die sprak, hoe lang zal het visioen van de steeds of van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden? En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? Hij zei tegen mij, tot 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Het koninkrijk van Griekenland werd verdeeld over vier generaals. Je kan opzoeken wie dat zijn, maar één van hen was Ptolemeus. Ptolemeus de eerste soter. En deze generaal die kreeg het gebied waar nu Egypte en Israël liggen. En uit zijn lijn kwam wat de kleine horen genoemd werd in vers 8. Die uitzonderlijk groot werd. En dit was een heerser die Antiochus heette. En die zichzelf de titel Epiphanes gaf. Hij wordt in de geschiedenis Antiochus Epiphanes genoemd. En deze Antiochus die veroverde zowel naar het zuiden als naar het oosten toe naar het Sieraadland. Naar Israël. En hij overwon. Hij werd groot. Hij overwon het leger van de hemelen. En in vers 24 wordt dit een stuk uitgelegd. En wordt daar gezegd, machtigen zal hij te gronden richten, ook het heilige volk. Dus dit leger lijkt te verwijzen naar het leger van Israël, wat op dat moment overwonnen werd. En Antiochus staat er in vers 11, maakte zichzelf groot tot aan de vorst van dat leger. Wie is de vorst van het leger van Israël? Dat is God zelf. Deze Antiochus heette Antiochus en zijn titel was Epiphanes. Epiphanes betekent God aanwezig. Dat is nogal een titel om aan jezelf te geven. Hij was ook, deze Antiochus Epiphanes, degene die een verbod instelde in de tempel om te offeren. Het steeds terugkerende offer werd aan deze, aan God ontnomen en zijn heilige woning neergeworpen. Er werden afgodenbeelden in de tempel gezet. En uiteindelijk offerde Antiochus zelfs een varken op het altaar in de tempel. Varken is een onrein dier. Een varken mocht niet geofferd worden, die mocht niet door een priester aangeraakt worden. En Antiochus ontheiligde de tempel van Israël door dit te doen. Israël werd afvallig, staat er ook in vers 12. Het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het offer. En hij, Antiochus, wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte. Israël verliet de waarheid van Gods woord hier. Bijbelcommentator Miller heeft gezegd, de boeken 1 Maccabeeën en 2 Maccabeeën melden dat velen in Israël niet trouw bleven aan hun God en zelfs de afgodische Griekse religie aannamen. Deze zonde zou de Gods tuchtiging hebben gebracht om de natie te reinigen. Einde citaat. We zien dat God dit toeliet, zodat de weg naar hem weer geopend kon worden wanneer Israël zich zou gaan bekeren. Maar dit is natuurlijk verschrikkelijk heftig, want Antiochus die zou uiteindelijk duizenden Joden vermoorden. Hij zou ook dingen doen met de tempel, met het altaar en al die dingen wat ontzettend hard inging tegen het Jodendom en tegen het geloof wat op dat moment regeerde in Israël. Dus de vraag die in vers 13 en 14 is, hoe lang zal dit terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden? Hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? Hoe lang, Heer, laat u dit toe? Zo'n bekende vraag. Heer, hoe lang laat u toe dat deze heerser zo verschrikkelijk heerst? Hoe lang laat u dit gaan, Heer? En waar wij mensen niet altijd een antwoord krijgen, zien we dat God het einde ervan wel degelijk weet. God weet precies hoe lang alles gaat duren. En we mogen weten dat hij de God is die dan ook alles onder controle heeft. Hij geeft namelijk antwoord in vers 14. Tot 2300 avonden en morgens. Dat is lang. Dat is bijna 6,5 jaar. Maar na die 6,3 jaar werd Antiochus Epiphanes gestraft. We zullen volgende week ook nog zien hoe hij gedood zal worden. Hoe hij gebroken zal worden, zelfs zonder mensenhand, staat er in vers 24. Vers 25, sorry. Waarbij ook al voorspeld werd hoe hij uiteindelijk zou sterven. Maar als je de jaartallen erop naslaat, werd in 170 voor Christus de hoge priester vermoord op advies en instructie van Antiochus. Hij stelde ook een vervanger aan, iemand die geen priester mocht zijn. En afgodendienst werd ingesteld in de tempel in Israël. En in 164 voor Christus werd de tempeldienst hersteld. Als je de precieze data wil weten, zijn die te geven. En dan zie je dat precies 2300 avonden en morgens is. Dit is ook het herstel van de tempel waarbij het Joodse Chanukka-feest ingesteld wordt, wat de Heer Jezus ook vierde in Johannes hoofdstuk 10. Maar zo zie je dat God dit allemaal onder controle heeft. Dat waar Antiochus dacht te regeren, waar hij dacht God aanwezig te zijn, liet God zien, ik ben God. En hij zit op de troon. Antiochus wilde mensen weghouden bij God. Hij schoof het woord aan de kant. Hij vermoorde mensen. Hoe anders is Jezus? Want Antiochus noemde zichzelf Epiphanes, God aanwezig. En wat is een titel van onze Heer Jezus Christus? Immanuel, God met ons. Waar Antiochus dit van zichzelf claimde, kreeg Jezus dit opgeplakt door de profeten, geïnspireerd door God. Jezus is Immanuel, God met ons. God bij jou, met jou, in jouw situatie, wat er ook gebeurt. Waar Antiochus dit van zichzelf claimde, is Jezus degene die dit echt doet, altijd voor iedereen. Wat een liefde is dit van God. Antiochus wilde mensen weghouden bij God. Valse offers, valse religie, valse van alles neerzetten. Jezus hield men niet weg bij God. Jezus wees mensen juist op wat de weg, de waarheid en het leven was om bij God te komen. Hoe mooi is Jezus dan ten opzichte van Antiochus Epiphanes? Waar Antiochus mensen vermoordde, is Jezus degene die eeuwig leven geeft. En dat wil voor ieder mens. Zodat wij onze oude natuur en onze oude gedraging en al onze zondige dingen aan hem kunnen geven. En we in nieuw leven kunnen wandelen. Waar Antiochus het woord aan de kant zette. Waar hij de waarheid ter aarde wierp, zoals er in vers 12 staat, is Jezus degene die zichzelf aan het woord hield. En het woord was. En de mens juist terugbracht bij aanbidding in geest en in waarheid, zoals God het van ons vraagt. Deze Antiochus deed verschrikkelijke dingen, maar Jezus is degene die zoveel moois laat zien door wie hij is als heerser. We zullen volgende week Antiochus ook nog zien als typebeeld van de komende antichrist. En de profetie van Daniël kan je daarmee vergelijken met een soort bergketen. Als je naar een bergketen kijkt, zie je alleen de toppen van de bergen. En je ziet niet hoe diep de dalen zijn tussen de bergen. Je ziet niet hoe lang het duurt voordat je van de ene berg naar de andere berg komt. Voordat je van het eerste stuk vervulling van de profetie, Antiochus Epiphanes, komt bij de tweede stuk vervulling van de profetie, de antichrist. Daar zullen we volgende week nog meer naar kijken. Maar als we het hebben over wereldheersers ten opzichte van Jezus, dan zien we dat de Medo-Perzen een tijd kregen om te regeren en uiteindelijk gebroken werden. We zien dat de Grieken onder leiding van Alexander de Grote een tijd kregen en uiteindelijk gebroken werden. Dat Antiochus Epiphanes, dat hij regeerde en uiteindelijk zelfs zonder mensenhand gebroken werd. Hoe goed is onze God dan? Dat niets of niemand hem kan breken. Dat niets of niemand zijn heerschappij kan overwinnen. Dat hij ook de rechtvaardige rechter is die al deze rijken en de heersers rechtvaardig zal oordelen. Zoals God dat vandaag de dag ook zal doen. Ik zou niet als de Ayatollah van Iran voor God willen komen te staan. Ik zou niet met alles wat Poetin gedaan heeft voor God willen komen te staan. En vul de wereldleiders maar in van onze tijd. God is degene die rechtvaardig zal handelen in alles, altijd, wat er ook gebeurt. Degene die regeert, die heerst en dat niet zal opgeven, want hij is God. Wereldse heersers regeren door angst. Angst is voor hun een middel om mensen te beheersen, om mensen te onderdrukken, om hun wil gedaan te krijgen. En hoe anders is Jezus? Jezus die zichzelf laat kennen, die regeert uit liefde. Die regeert vanuit genade, compassie en zoveel moois voor wat hij voor ons heeft. Jezus is heilig, rechtvaardig, wraakzuchtig, maar ook die goede herder. Die liefdevolle koning, de Heere die voor ons kwam, stierf en opstond. Jezus, de vorst van de koningen der aarde. Dat is de God die wij mogen kennen. En het contrast is zo groot. Het contrast met Medo-Perzië. Het contrast met de Grieken. Het contrast met Antiochus Epiphanes kan niet groter zijn. De vraag is of Jezus ook echt de heerschappij over jouw leven heeft. Want we kunnen intellectueel het eens zijn met hoe mooi Jezus heerser is. We kunnen het eens zijn met hoe geweldig het is dat hij anders is dan, en vul het maar in. Maar als dat niet resulteert in dat jij jezelf meer overgeeft aan hem, dan heb je op dit moment weinig aan die kennis. Jezus wil namelijk 100% koning zijn over jouw hart, over jouw gedachten en over jouw hele leven. Dat is wat hem maximaal eer brengt en wat het beste is voor jou. Dus vraag God of hij daadwerkelijk de heerser is van jouw leven. Vraag God of je hem ziet voor wie hij is. Of dat je hem ziet meer als een van die heersers die klaar staat om je een klap te geven. Of om je terug te duwen. Of om je neer te halen. Vraag God om hem te zien voor wie hij is, zodat jij jezelf aan hem zal kunnen en willen onderwerpen. In alles wie je bent. Niet in een beetje. Niet in bijna alles. Niet 99%, maar de volle 100. Is Jezus degene die echt regeert in jouw leven? Of regeert iets of iemand anders? Stel die vraag en het antwoord, breng dat bij de Heer. Als jij nog niet gelooft in de Heer Jezus, zie dan vandaag hoeveel beter Jezus is dan alle leiders van deze wereld. Zie hoe groot zijn liefde, zijn genade, zijn geduld, etc. zijn. Zie dat Jezus jou wijst op je zonde, omdat hij niet wil dat je verloren gaat. En laat je dan ook wijzen op het feit dat Jezus voor jou naar de aarde gekomen is. Voor jou gestorven is, voor jou is opgestaan. Want hij houdt van jou. Voor mij deed hij dit. Dus geloof vandaag in Jezus. Geloof in hem als zoon van God. Niks zegt dat jij alles moet begrijpen aan God voordat jij pas kan geloven. Niks zegt dat jij het allemaal moet weten en alle dingen op een rijtje hebt moeten zetten. Nee, de Bijbel zegt geloof. Dat is wat je moet doen. Dat is wat redt. Dus maak de keuze om in Jezus te geloven, ook al begrijp je niet alles. En accepteer vandaag zijn offer voor jouw leven, voor jouw zonde. En geloof in hem, want dat is wat redt. Christen, er zijn wereldse heersers. Zoals we gezien hebben bij de ram, de geitenbok, de kleine en de grote horen en alles. Maar zie dat Jezus beter is. Laat je dus niet onderwerpen door iets of iemand die minder is dan de Heer Jezus. Heb jij iets of iemand macht gegeven in jouw leven boven Jezus? Een gevoel, een mening, een gedachte. Zijn er dingen die jij boven Jezus plaatst? Herken jij Jezus en zijn manier van lijden? Of denk je dat Jezus anders is dan dat hij daadwerkelijk is? Ben jij 100% onder zijn heerschappij? Of is er iets of iemand die jij dient boven de Heer Jezus? Laten we bidden. Ja, Heer Jezus, wat bent u goed. Wat is het goed om u te dienen? Wat is het goed om u te kennen? Wat is het goed om bij u te komen en u te leren kennen voor wie u bent? Heer, we danken u dat u de vorst van de koningen der aarde bent. Heer, u regeert boven alles en iedereen. Altijd. Maar Heer, u weet ook waar wij dat niet voelen. U weet waar wij dat niet zien, waar wij dat niet erkennen. Heer, u weet wie er hier zit die nog niet in u gelooft. Heer, laat vandaag, laat dit het moment zijn van eeuwig leven. Van nieuw leven. Laat dit het moment zijn waarop de vragen beantwoord worden of de vragen losgelaten worden. En de simpele keuze gemaakt wordt. Ik geloof wat ik van nu begrijp. En wat ik nog niet begrijp, dat zal u mij duidelijk maken. Maar Heere, voor degenen die u al kennen, maak duidelijk of wij daadwerkelijk 100% overgegeven zijn aan u. Of wij u zien als die goede herder, die liefdevolle, genadige God. De God die klaar staat om ons tot uzelf te trekken. Of dat wij een ander beeld van u hebben. Heere, trek ons tot uzelf. Open onze ogen voor uzelf alstublieft. En Heere, we vragen dat u wonderen zal doen. Wijs ons op uzelf, Heere. Bemoedig ons om terug te komen bij u. Wijs ons op zonde, zodat we ons kunnen bekeren. En Heere, regeer in ons. Regeer in mij met al uw macht. Heere, doe dat wondere werk. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.